Ga je weg, Jan? Nee, want anders zou ik zeggen, dag Jan.
Goedemorgen.
Ha.
Deze dag kan niet meer stuk voor mij.
Ja, dankjewel. Misschien herinnert u zich nog waar ik gisteren iets probeerde over te zeggen van Maas. Dat boekje Als een man in een brandend huis. En wat hij dan ontdekt, dat alles wat de gewone werkelijkheid lijkt, dat hem alleen maar beklemt. Alles wat hij, en hoe moeilijk het is uit die kooi los te komen, of uit die muur, of wat dan ook. En op het eind schrijft hij ook dat het anders wordt, dat er leven is, heel kort samengevat. En ik wou nou eigenlijk over het vervolg een beetje praten. Want als het dit verhaal alleen is, wat ik gisteren vertelde, dan lijkt het zo'n beetje op, nou, dat is echt zo'n typische zenddoorbraak en dat is het dan helemaal klaar. Maar dat is het nou net niet. Ten eerste, het hoeft helemaal niet zo. Dit is voor hem zo. Wij zijn allemaal anders, maar het kan in ons gaan stromen. Dat is een term dus uit elke religie, ook uit het christendom. Dat het weer stroomt, dat het levend wordt, dat het open wordt. Dat er ja, een soort oervertrouwen in, hij gebruikt dat woord ook dikwijls, in dat grenzeloze verlangen. En juist de ontdekking dat je niet meer onmachtig bent. Want zijn boekje begint met de opmerking, of begint met de situatie, waarom hij vastloopt, waarin hij dat zo ziet, is juist door zijn betrokkenheid op mensen. Het is niet zoiets van, ik zit niet lekker in mijn vel en dat moet toch anders. Maar hij ziet dat hij niet echt bij anderen kan komen. En überhaupt mensen, dat er altijd een hele, ja, een grens is en een onmacht is. En dat hij daaronder lijdt. Hij schrijft letterlijk dat hij soms angst heeft en huilt en wanhopig is. En dan zegt hij ook, waarom? Om mijzelf? Nee, ook natuurlijk om mijzelf. Maar ook om mijn onmacht om bij anderen te zijn zoals ik zou willen zijn. Het zal iedereen in zijn leven op alle manieren tegenkomen. In intieme relaties, in alles, in therapie, overal. En dat is wat hem raakt. Hij wil bij mensen zijn. Hij wil betrokken zijn. Hij wil helpen. Hij wil dat het leeft. Ook tussen mensen in ontmoeting. En ergens is daar onmacht. Ergens is er een grens, zeg maar. En misschien moet ik het heel dichtbij brengen. En dat is iets wat mij altijd, een beeld wat mij bijgebleven is. Maas ken ik alleen zo van zien uit een boekwinkel. Ik heb wel verteld dat mijn zus hem goed kent. Maar dat is bijkomstig. Ja. Maar ja, het is wel heel persoonlijk. Ik heb hier iets wat ik heel erg ontroerend gevonden heb. Dat is, en Louise, jij weet dat is toen Leo nog leefde, dat is de man van Louise, die plotseling toen een keer gestorven is, 11 jaar geleden, dat was toen zo mijn rechterhand. Die heeft het tijdschrift begonnen en hij was ook Jungiaans psychotherapeut. En ik geloof dat hij de eerste in Nederland was die dat was. En ik had groot respect voor hem. Ook, hij is ook een keer voorzitter van de Bund geweest. En heel erg betrokken bij dat raakvlak, dat randgebied van psychotherapie, psychologie en religie. En vooral boeddhisme. En die kende die grens ook. Ik moet dat vertellen omdat dat een van de meest ontroerende momenten is geweest. Dat hij ooit zo in een gesprek vertelde. Het was niet een biechtgeheim, maar hij vertelde zo over zijn werk. En toen begon hij, de tranen sprongen hem te binnen en hij begon gewoon zo te stampvoeten van de onmacht die hij soms voelde. Soms, niet altijd. En daar gebeurde, dat is voor hem opengegaan. Door die, laat ik zeggen, die andere weg. Noem het meditatie, noem het religie, noem het overgave, noem het dat wat Maas probeert te schrijven. Is hij daardoor, heeft hij zich teruggetrokken? Integendeel. Hij was nog meer betrokken, maar er was Zo'n gevoel van, ook al ervaar ik psychologisch grenzen, ten diepste was daar een grenzeloos vertrouwen, ook al voelde hij zich onmachtig. Daar veranderde iets. Maar dat beeld van iemand die bij mensen wil zijn en echt stampvoet van, zeg maar, van onmacht en pijn dat het niet lukt, dat vind je in dat boekje van Maas. En daarna is Maas gewoon ook met volle overgave, nog 20, 30 jaar lang, lang voorbij zijn pensioen, zijn werk blijven doen. Als therapeut. Anders. Dat zegt hij ook. Het was anders. Het is anders geworden tussen mensen. Of het stroomde. Niet dat ik ineens dacht, nou kan ik het wel. Nou heb ik een soort vaardigheden verworven. Integendeel. Maar hij wist, er is iets groter dan mijn onmacht, ook in het nabijzijn. En in die ontmoeting, dat kun je eigenlijk niet benoemen. En vandaar nogmaals, dat hij sindsdien, net als die Russische schrijver Zamyatin, met die prachtige uitdrukking die dat van zichzelf zei, ik houd liever mijn hart gesloten en mijn mond gesloten, want anders spreek ik over dingen die toch eigenlijk de mist ingaan. Zo heeft hij nog 30 jaar zijn werk gedaan. En echt als therapeut. En dat is een gebied, een thema, waar ik het vandaag over zou willen hebben. En in feite is dat wat in die twee zinnetjes samengevat wordt, die wij in de ochtend van Hisamatsu citeren. Dat begint met kalm en evenwichtig. Het klinkt een beetje vreemd. We hebben er vaak over gepraat. Moet de zin eigenlijk niet worden? Ronald, dit heb ik aan jou te danken. Laat ons kalm en evenwichtig ontwaken tot ons ware zelf. Want anders lijkt het net eerst van, denk eraan, als je dat opzegt, doe het kalm en evenwichtig. Maar het moet juist met passie. Ja? Dus, maar daar staat wel deze twee dingen. Ontwaken, wat het ook is. Dat is niet iets wat je kunt doen. Je kunt niet even luisteren en zeggen, was gisteren trouwens, hebben we even een filmpje bekeken, daar zal ik dadelijk in dit verband iets over zeggen. Je kunt niet zeggen, ik draai een knop om. Ik heb dat nou gehoord. Ik moet ontwaken tot mijn ware zelf. Gelukkig dat iemand dat vertelt, dat doe ik. Dat kan niet. Maar het is een diepste verlangen. En dat het gebeurt, dat blijft iets. Daar kun je, Simone Weil heeft dat ooit gezegd, dat allerbelangrijkste, dat kun je niet afdwingen. We kunnen puin ruimen, we kunnen een beetje stil ervoor staan of open worden, proberen. Maar dat kan alleen worden afgewacht. Maar dat is in die eerste regel, dat het weer stroomt. Hè? Schep een nieuw hart in mij, dat het weer leeft, dat ik niet meer in het donker zit, dat ik niet meer vastzit in mijn kooi. En daar hebben we allerlei woorden voor, hè? Dat het lichter wordt. Hè? Dat het losser wordt, verlossing of wat dan ook. Dat het echter wordt, dat het wakker wordt. Dat zijn allemaal maar vage woorden. Maar dan, daar begint het. Meteen die regel daarna. Laat ons mensen worden vol van mededogen. En ten volle gebruik maken van onze mogelijkheden. Ieder volgens haar of zijn roeping in het leven. Dat is echt bij iedereen totaal anders. He? Maas had zijn roeping, zijn weg, zijn mogelijkheden. Anderen hebben dat ook. En je kunt, dat vind ik het prachtige, dat Maas dat aan het eind van zijn boekje zegt, je kunt van niets ooit zeggen hoe het werkt. He, wij zouden dat zo graag willen. Ik heb een methode, ik werk naar die methode toe, ook in de zen. Stapsgewijs leer ik het iemand. Natuurlijk, je kunt stapsgewijs oefenen. Dat is goed, met alles. He, Karin Armstrong heeft een prachtig boek geschreven over compassie, zelfs met verschillende stappen en mogelijkheden. Ik vind dat zeer indrukwekkend. Dat is ook een weg. He? Een andere manier is vipassana of mindfulness. Dat is ook een expressie. Dit is trouwens een van de fundamentele aspecten van het hele boeddhisme. Waar de Boeddha ook over praat. Dat is ook een manier om tot uitdrukking te brengen. Dat je hier in deze aarde, bij deze mensen, in deze werkelijkheid. Dat we daar helemaal betrokken bij zijn. En dat is mensen worden vol van mededogen. En Hisamatsu heeft nog iets anders daarover gezegd, wat ik in dit verband ook wil aanhalen. Dat is een heel moeilijk punt. In elke religie is dat moeilijk. Dat is het gevaar dat religie, of wat dan ook, dat, laat ik zeggen, dat wat we nou net niet onze vinger op kunnen leggen, dat dat iets zo boven of buiten lijkt. God boven, God buiten, de Boeddha boven en buiten. En het is niet voor niks dat Rinzai dus zegt, als je, hoe kom ik tot de Boeddha? Als hij tegenover je staat, dood hem. Al die beelden, dat is bij wijze van spreken zo naakt worden aan die beelden, maar het gevaar is er. Je hoeft het niet uit te spreken, zelfs gisteren besefte ik in die tekst van Maas, als hij die tekst aanhaalt van die sperver van Maheu, van een, deze werkelijkheid is onwerkelijk. Een soort verlangen naar een diepste werkelijkheid. Maar in feite verlangt hij naar deze werkelijkheid. Maar met nieuwe ogen. Met een nieuw hart. En dan is het een totaal andere werkelijkheid dan die wij nu met onze smalle koker zien. Zoiets is het. Maar het is deze werkelijkheid. En dat vind ik zo'n belangrijk aspect. Dat religie. Fortman heeft daar heel nadrukkelijk over geschreven. Die kloof ontstaat tussen hemel en aarde, God en schepping, ziel en lichaam. En dat het dat juist niet is. Wat dan? Ik kan het niet verwoorden. Maar misschien zo, dat is ook maar stamelen, dat heel de werkelijkheid, die gewone, deze gewone dingen, dat is iets wat leeft. Dat is iets wat groeit, dat is iets wat zich ontvouwt, dat is juist één en al leven. En leven betekent ook verandering en dat betekent groei. Het hele universum, een zaadje dat een bloem wordt. Wij, Nietzsche, daar ging het gisteren over, naar aanleiding van een film die Pat gemaakt heeft over André. Ze zitten allebei hier. Ja, en die komt in april of mei, dat weet ik niet precies. April? Dat zei ik toch? Ja, juni, dat zei ik toch. Ja, nee, oké. Okay. Maar dat gaat over de overeenkomsten tussen Nietzsche en Zen. Waar André heel erg mee bezig is. En twee dingen waren daar heel van. Ten eerste, de regel van Nietzsche, blijf de aarde trouw. Juist zijn afzetten tegen, u weet dat die theorie God is dood. Wat in religie gegroeid is, die kloof, nee. Dat was trouwens ook de kern van Fortman. Wat het meest verwaarloosd is in de religie in het Westen, is dat dat onuitsprekelijke werkt in ons hart, in ons, in deze wereld. En hoe groot dat gevaar is, wijst hij op. Tussen hoog en laag, ziel en lichaam, precies met die woorden. Hemel en hel, al die tweedelingen. Al dat dualisme. En je zou dat kunnen vergelijken met wat in Zen altijd gezegd wordt. Precies hier en nu. Wat in elke religie gezegd. Voordat ook maar de gedachte in jou opkomt tussen hoog en laag, goed en kwaad, ziel en lichaam, God en schepping. Wat is jouw oorspronkelijke gelaat? Fortman zegt het heel anders, die kent die taal niet. Die noemt dat de geest die in ons leeft, in ons hart. Hier diep in ons. En Nietzsche zegt het anders, maar hij zegt wel, blijf trouw aan de aarde. Aan dit lichaam. Aan deze gewone werkelijkheid. Maar laat het een scheppende werkelijkheid zijn. Zo scheppend, zo levend, zo grenzeloos levend, dat hij zelf zegt van, we hebben niet genoeg gedanst. Hij praat wel in een prachtige regel over, wij moeten uit de chaos die er soms is als alles uiteenvalt, een dansende ster kunnen scheppen. Een dansende ster. Maar hij zegt ook, wij dansen niet hoog genoeg. Er is iets wat nog dieper tot ons roept. Wek de doden op. Waarom is het zo lang nacht? Dat reikt gewoon verder dan alle plaatjes die wij concreet maken. Maar het blijft bij de aarde. Het blijft hier. En ons scheppen blijft hier van ons. Ons scheppen ook. Ook al zien we niet wat de betekenis is van dat kleine beetje wat wij in het leven op onze plek doen. Het is dezelfde conclusie waar Maas mee eindigt. Uiteindelijk kan ik niet meer zeggen, daar heb ik geholpen. Dat was het resultaat. Ik volg mijn hart. Ik kan erbij blijven. Maar ik moet het loslaten hoe het werkt. Dat is te groot. Maar ik ben erbij. En het blijft hier. Het blijft hier. Ik ben nu meer bij mensen dan ooit. Vroeger zat ik bij mensen, maar er zat een hele denksysteem tussen. Nu is het open en naakt. Zoiets. Ja. En ik weet, dit blijft ook allemaal maar stamelen, maar dat is toch die tweede regel. Mensen worden vol van mededogen. En Hisamatsu die daar meteen bij zegt, Masao Abe ook, mijn eerste leraar, over het grote risico dat het zo duaal wordt. De diepste werkelijkheid en de gewone werkelijkheid. Niet, het lijkt een beetje, en dan zien we hoe bedriegelijk ons gevoel is en ons denken, als je dit zegt, het is alleen maar de aarde, dan lijkt het of je zegt, het is alleen maar dit. Het lijkt of je zegt, het is kleiner. Maar alles wat Hisamatsu probeert hierover te zeggen, en u hoeft het niet van mij aan te nemen, neem het van hem aan. Het staat in mijn boek. He, de moed tot het onmogelijke. 23 euro, het ligt daar. Ja, ik zal er maar even bij zeggen. Maar daar zegt hij dat precies, hè. De idee dat er alleen maar een hiernamaals is, of wat dan ook later, dat betekent, ja, eigenlijk had dit er niet moeten zijn met alle ellende. Maar, ook al begrijpen we het niet, niets mag eruit vallen. Niemand mag eruit vallen, dat ten eerste. Niemand, maar ook niets. Ook het verleden niet, hoe onbegrijpelijk ook. En dan zijn we terug bij dat eerste, wat Maasters ook ontdekte, en wat Hisamatsu uitdrukt met dat ontwaken, wat dat ook is, dat het weer stroomt. Maar over dat mededogen zegt hij meteen, helaas is in het boeddhisme en überhaupt in de wijsheid van het oosten het mededogen altijd een beetje gereduceerd tot dat eerste punt. Het is genoeg dat je dat diepe lijden aan het bestaan waar Maas over spreekt, die onmacht, dat doorbroken wordt. Punt. Maar als dat geen handen en voeten krijgt, als dat niet verwerkelijkt wordt, hier gewoon in een praktijk, in een doen, zoals Maas dat na die boekjes nog 30 jaar gedaan heeft, en Leo, die ik net noemde, en iedereen. Maar hij zegt, het is zo verwaarloosd. Het is in het oosten een beetje buiten het blikveld gekregen dat wij het moeten doen. En daarom zegt hij ook steeds, als hij zegt, ga staan op de plek waar geen plek is op te gaan staan. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat je ook denkt, wat ga jij doen? En niet, wat ga jij zien? Wat heb je nou ineens voor een prachtig inzicht? Dat je op je lauweren kunt rusten, wat ga je doen? En dat is eigenlijk wat Nietzsche ook zegt met dat scheppen en blijf de aarde trouw. En Hisamatsu zegt erbij, het concrete gewone lijden, het psychische lijden, het lijden aan ziekte, aan armoede, aan sociale onrechtvaardigheid. Alles wat hier, hij noemt het dan maar even het gewone lijden, hoort ook bij die eerste gelofte. Dus de gewone dingen die wij doen, de gewone dingen die wij in ons leven doen, voor een ander, wat dan ook, hoort erbij. Maar de gewone vormen van lijden, en dat is eigenlijk nieuw, het was een beetje in het boeddhisme van, weet je wat, daar kun je niks aan doen. Wel aan dat fundamentele lijden, die ommekeer, maar dat andere moet je met tandenknarsend maar een beetje aanvaarden. Maar ook daar, zegt hij, moeten we ons voor inzetten. En precies daar raakt het oosten aan het westen. Want daar heeft Fortman zijn boek over geschreven, Oosterse Renaissance. Hè? Wij zouden van het oosten de verdieping moeten leren. Niet dat iedereen dat daar is, maar als weg is het bewaard gebleven. Als mogelijkheid is er meer op gewezen dan hier. Maar wij zouden met ons handelen het oosten moeten leren, dat het zich ook daarin uitdrukt. He, en dat kun je handelen noemen, dat kun je scheppen noemen, dat kun je, zoals de Taoïsten, Wu Wei, uit dat ondoorgrondelijke, dat onpeilbare, dat grenzeloze verlangen of wat dat ook is, he, wat Nietzsche op zijn manier uitdrukt, he, als de mens een pfeile der Seen zoekt naar de andere een oever is, he, of boven zichzelf uitreikt, he, dat, maar wel mens blijft, maar tegelijk dat het hele universum, dat de mens daar niet het eindstadium is of wat dan ook, maar wel blijf trouw aan de aarde. Blijf trouw aan de aarde. En zie alle lijden en pijn en concreet en werk eraan en doe er wat aan. Maar blijf hier. Dat is zo'n fundamentele zin, blijf trouw aan de aarde. En die zin wil ik aanhalen in verband met die drie afbeeldingen van die icoon. Het zijn er eigenlijk maar twee, maar één is er vergroot. Die heeft u gezien, hè? Die twee, dat zijn, ik zal er dadelijk iets van vertellen. Het is heel merkwaardig, want het zijn iconen, dat ziet u natuurlijk, van wat in Rusland de godbarende genoemd wordt. De godbarende. En, laat ik dat er meteen bij zeggen, Fortman, de grote Fortman, schrijft ergens over het belang van symbolen. En dat wij dat vergeten zijn. Symbolen zijn niet meer zo, nou ja, het is een leuk plaatje. En het heeft mooie kleuren en zo. Maar wij hebben soms geen andere uitdrukking. En vooral dat de woorden tekortschieten. En de taal van de symbolen hoort bij de mensen. Wij zijn een animal symbolicum. Wij leven in symbolen. Ik heb dat bij Isamatsu gelezen. Ik heb het bij Masao Abe gelezen. Wij zien het allemaal dat we dat doen. Misschien hebben we met deze symbolen die daar liggen, of dat daar staat, moeite. Maar de hele avond zitten we meestal televisie te kijken. Dat zijn allemaal plaatjes. Ja, dat zijn toch allemaal plaatjes? We hebben plaatjes nodig. Wij leven met plaatjes. En de Chinese zen zegt, één plaatje doet meer dan 100 woorden. Dus, dat is een uitdrukking van wat je eigenlijk niet uit kunt drukken. Ik heb ooit eens een keer gesproken over een filosoof die ik ook bij toeval ontdekt heb. Ik heb ze eens overleden, in Spanje, Maria Zambrano. Die, zij was de, laat ik zeggen, die een beetje atheïstische schrijver die ik gisteren noemde, Choron, die tegen alle heilige huisjes aantrapt, die zegt, ik kan nooit vertellen hoeveel ik aan haar te danken heb. Ik ben toen haar op gaan zoeken, ik ben het gaan lezen. Dat is iemand die zo ontdekt wat Maas ontdekt. En die het op een eigen manier schrijft. Ook dat stamelen en in poëzie en beelden proberen uit te drukken wat eigenlijk niet uit te drukken is, de taal van de symbolen. En dan wijst ze onder andere op het christendom, zegt ze, een religie die in de bodem helemaal geen plaats had voor dat beeld van Maria zoals wij dat kennen, maar desondanks duikt dat, ondanks alle muren en bezwaren en hiërarchieën van mannen, duikt het toch op als het sterkste. En Fortman zegt, kijk eens naar Rusland. Daar is de moeder gods heel anders dan in het Westen. Bij ons is ze een beetje de verheven maagd. Maar daar is ze moeder aarde. En ook Dostojevski zegt dat. In een van zijn romans, dan zegt iemand dat. Ik geloof dat het de idioot is, die roman. Dan zegt een hele wijze vrouw, die een beetje ver van de wereld af lijkt te staan in de ogen van de meesten, maar eigenlijk zo zuiver en diep is, dan vraagt een non vraagt aan haar, hè, weet jij de moeder gods wie zij eigenlijk is? En dan zegt ze, ja, de grote en vochtige moeder aarde. En het enige teken van hoop, verlangen en vertrouwen voor heel het menselijk geslacht. Dat is prachtig, de grote moeder aarde. En als een rode draad loopt dat door heel de Russische Mariologie, de leer over Maria en de moeder gods heen. Dit, bijvoorbeeld de dichter waar ik mijn doctoraat over maakte, Alexander Blok. Het spijt me dat hij geen Russische naam heeft. Dat had veel mooier geklonken. Maar hij zegt dat ook ergens. Ons perspectief is, laat ik zeggen, dat het eschatologische, dat uiteindelijke is van de aarde. Hier van en vanuit de aarde. Dat is iets wat zich hier ontvouwt en niet daar. Dus dat blijft bij de aarde, dringt daarin door. En in Rusland is dat trouw aan de aarde en vooral die eerste gelofte. Hè, en wat Isamatsu zegt, blijft bij het lijden. En wat Ma zegt, dat hij het lijden van andere mensen ziet, dat is afgebeeld in Rusland. Altijd, daar gaan we morgen over praten, waarom is dat vooral de moeder gods? Het is nooit Jezus die afdaalt in de hel, ook op een icoon, ook. Maar er is toch blijkbaar zo'n diepe intuïtie dat die vrouwelijke, moederlijke gestalte daar het eerst opduikt. Laat ik daar morgen maar over praten, anders haal ik te veel erbij. En dat wordt in iconen afgebeeld. In symbolen, in iconen. En die twee liggen daar. Twee verschillende iconen. De eerste beantwoordt vooral aan wat ik gisteren vertelde van Maas. Dat er muren zijn. Dat ik niet verder kan. Dat ik alleen maar angst heb. En dat er geen uitweg lijkt. En toch. En die andere is meer de concrete noden, zoals wij die vanmorgen ook in de litanie eigenlijk opzeggen. En allebei is het daar, zoals het in Rusland heet, de Bagaroritse, de Godbarende. Wat ik een veel mooier beeld vind dan de Heilige Maagd. De Godbarende is zoiets, dat is wat een Russisch atheïstisch schrijver, hè, waarvan ik heel toevallig nog net iets voor iemand had meegenomen, die dat ergens zegt, heel het universum is één grote moeder. En alles, ook wij, Wij zijn nog altijd niet volledig geboren. Wij rijpen nog in haar schoot. Wij rijpen nog. Heel het universum rijpt in, als het ware. Maar het is dus hier. Het is dit universum. Het is in de materie. Het is in het lichaam. Het is op de aarde. En die twee aspecten die Zamatsu noemt, het fundamentele lijden en het andere, zijn twee iconen. Die eerste, dat kent u, dat verhaal heb ik zo en eigenlijk in alle boeken aangehaald. Het verhaal wat bij een bekende Russische schrijver staat. Afdaling van de moeder gods naar de hel. Ja, dat kent u. De moeder gods die daalt af naar de hel na het laatste oordeel. Dat is pikant, hè. Het laatste oordeel is uitgesproken. God zit op zijn troon. Iedereen zingt Amen, Alleluia. Maar zij weigert. Sorry dat ik weer over dat verhaal kom. Maar ik kreeg een e-mailtje van iemand die zei... Ja, wij zijn bezig met een artikel voor een tijdschrift over dat Russische verhaal. Maar, ja, wat ik telkens maar weer aanhaal. Maar wij hebben ons te pletten gezocht op internet naar een icoon en zo. We kunnen het nergens vinden in boeken en iconen. Dus wij wenden ons maar tot jou, Ton. Omdat ik zo handig of onhandig ben met de computer. Ik kan nauwelijks een brief tikken. Maar inderdaad, één ding kan ik wel. Ik kan toevallig Russisch lezen. Dus zij konden niks vinden. Ik denk, hé, hoe heet dat in het Russisch, dat verhaal? Nou, ik wist het toch, want ik heb er ooit een paper over geschreven. Gosdjenije Bagoroditsi Pamuka. En ik typ dat in met Nederlandse letters. Gosdjenije, ik weet dan hoe je die transcriptie hebt. Bagoroditsi Pamuka, icona, staat natuurlijk niks. Maar, nee, niks te vinden, niks te vinden. Oh ja. Advanced searching, kent u dat? Advanced, ik zoek advanced searching op. En Russian, Russian. En wat staat daar? Ja, icona. Presbatoi Bokolorici, Gosdienje Pamukam. Ik klik het aan en ik zie een icoon. Ik zie die icoon, daar ligt die. Zo klein, ik kon er niks mee. Ik kon niet zien wat erop stond, maar dat was hij. En dan moest ik weer hulp van iemand hebben. Dus ik ben naar Nicole gegaan, die ontzettend handig is. En Nicole heeft hem uitvergroot, die heeft het met, ik weet niet hoe ze dat doet, met hocus pocus, maar nou ligt die daar. Maar dat is een zeer indrukwekkende icoon. Die geeft dat verhaal weer. Dit is iets onmogelijks, maar het is vooral iets ontroerends. Na het laatste oordeel, dat betekent, wij denken allemaal in dualiteiten. Laat ik even heel concreet noemen, dat is wat het boeddhisme vooral kritiek had op het historische christendom, hemel en hel, dualiteit, terwijl het all must be saved, all will be saved, het eerste was wat ik hoorde toen ik in Japan kwam. Het eerste, toen ik zomaar, of die man mijn ziel raadde. Want ik had vragen daarover, dus dat sprak hij uit. He, laat ik het op mijn manier zeggen, toen ik het ooit, ik heb heel lang verlangd dat het zo was. Maar of ik nou Russische literatuur was, dood is dood, dat was ook geen oplossing. Maar totdat werkelijkheid werd, dat je daar niet uit kunt vallen, niemand, niets, hè, wat Nietzsche ook zegt, dat trouw aan alles tot aan het verleden toe. Ja, ik heb dat toen maar zo genoemd, je kunt er niet uitvallen, niets en niemand. Heb ik daar een bewijs voor? Nee. Ik moet op een ander punt terugvallen, wat ook in die icoon voorkomt. Maar het laatste oordeel is uitgesproken, iedereen amen, maar zij weigert en dat zie je ook. Zij zit naast God, ze is ook koningin des hemels. Dat staat ook ergens in een van die teksten. Ze is eerbiedwaardiger dan de cherubijnen en de serufijnen. Ik vind dat prachtig. Dat zijn allemaal van die wezentjes waarvan je niet weet of ze nou wel echt zijn. En waarover Fortman schrijft van, ja, de wankele status van de engelen, dat moet u eens lezen, dat is prachtig. Zijn ze er nou? Het is toch wel heel wankel. Wat moet je eronder verstaan? Hij is zo open, maar hij zegt, het is toch prachtig dat wij een uitdrukking hebben voor grenzeloze aanwezigheid. Dat nooit iemand zo totaal alleen en verloren is. Niet dat je het altijd voelt, maar deze ontdekking van het hart. En die beelden wij uit. Engelen, engelbewaarders, heiligen, al die dingen. En je ziet die hele icoon vol engelen. Zij beveelt aan die engelen, doe jullie werk, want ik pik dat laatste oordeel niet. Dat is het mooie, hè? Het laatste oordeel is altijd hier. Het laatste oordeel is hier en wat duidelijk gemaakt wordt in dat verhaal, het is aan ons. De engelen die er afgebeeld worden, wat dat ook zijn, en de moeder gods, die doen alleen een stap. Maar het is een ontroerende stap, want je ziet hoe er allemaal draadjes lopen naar de hel. En ze stuurt al die engelen naar de hel, en dat is het meest ontroerende. Die wikkelen dekens om die mensen die net uit de vlammen komen. En ze kussen ze en ze brengen ze allemaal naar boven. Iedereen zonder uitzondering wordt daar liefdevol opgenomen en aanvaard. Dit is toch het mooiste symbool van hoe talloos de levende wezens ook zijn. Dit is zo indrukwekkend. Heeft het iets met dat verhaal te maken? Ja, wel degelijk. Want ik ben, toen ik dat verhaal hoorde als jongen van 12, toen het nog oorlog was, ben ik het naderhand gaan uitpluizen toen ik Russisch ging studeren. Ik heb het dikwijls beschreven. Wat was het? Een Russische vertaling van een Griekse vertaling. Maar waar kwam die Griekse vertaling vandaan? Die kwam uit een Pali-vertaling. Het was een boeddhistische tekst over de bodhisattva die afdaalt tot in het diepe donker. Ja, en er zijn Chinese teksten bij. Dostojevski wist het niet. De Russen wisten het ook niet. Maar hij haalt dit verhaal aan zonder te weten dat hij eigenlijk het boeddhistisch verhaal aanhaalt van de bodhisattva die afdaalt, waar wij teksten over lezen, Sutra van Kuan Yin en hoe noem je dat? De toewijding van de bodhisattva en alles, al die noden. Maar vooral allereerst dit, waar geen mogelijkheid meer lijkt, doet zij het. Want er staat één heel pikant detail in het verhaal, er is ook een zee zo diep, waar de zielen van de verlorenen zo diep in verdronken zijn, dat zelfs God ze vergeten heeft. Hè? Elie Wiesel zegt ergens, oké, als God het vergeet, ik zal ze niet vergeten. Maar de moeder gods doet dat ook. En dat zie je op die icoon. Er gaat een bootje die zee in en je ziet, verdorie nog aan toe, die engelen, die putten die mensen uit dat water en die maken ze droog en zo. En ze krijgen een kop koffie of wat dan ook. Maar ze worden zo liefelijk en dat is het ontroerende, al die engelen. Dat is door alle muren heen. En je ziet die muur ook, hè? Je ziet daar boven de hemel en je ziet daar beneden die hal. Maar ze allemaal, maar er wordt bijgezegd, ze doet het voor een tijd. De rest is aan ons. De rest is aan ons. En dan zijn we terug bij Nietzsche en het scheppen en het grote verleggen van het accent in het religieuze, waar vroeger gedacht werd, God doet het allemaal. En nu is het hetzelfde, maar het werkt door ons. Het werkt door de mensen, het werkt door ons hart. Wat Voortman zegt, of je dat nou de geest noemt, die waait waar hij wil, of die vonk in ons hart, of dat vuur in ons hart. Maar het is hier. Het is hier. Het is overal, maar het is ook hier. En dat wordt daar uitgebeeld. En het merkwaardige is, in het verhaal van die Russische schrijver, noemt hij ergens een variant van dat verhaal, die een zekere Victor Hugo, heb ik geloof ik nog nooit eerder genoemd. Daarom durf ik het nou te doen. Die aanhaalt. Die voert ook zoiets op in de klokkenluider van de Notre Dame. Heb ik nagezocht, dat klopt. Maar ik ontdekte iets anders. Ik ontdekte ook dat Victor Hugo een groot, lang dichtwerk geschreven heeft over heel de schepping. En wat dat ook is, de misère en de ellende. Want wat is de hel? Voor sommige mensen is het leven gewoon een hel. Al was het maar voor één enkel iemand, dat is niet te aanvaarden, dat mag niet. Het is een soort grenzeloos vertrouwen en dat alles onvoorwaardelijk goed komt en niets en niemand eruit valt. En ook daar heeft Victor Hugo een prachtige dichtwerk aangeweid en het heet Le Fin de Satan. Satan wordt op het einde verlost, net als William Blake. Dus je ziet, het is blijkbaar een oorgegeven. Bovendien, bij Victor Hugo wordt ze verlost, raad eens door wie? Die engel, door een engeltje. Een engeltje, want ik noem het maar een engeltje, omdat het een meisjesengel is, natuurlijk. Net als de moeder gods. Het is een vrouw. Oh, wel typisch natuurlijk, daarover morgen. Maar zij heet de engel, hoe heet u die? De ange liberté, de engel van de vrijheid. Net als het laatste woord van William Blake over de marriage and heaven and hell. Dat is als het ware De vrouw van de apocalyps die een nieuw kind baart, een nieuwe wereld. Er zijn geen fysiekere beelden mogelijk dan dat baren van een moeder. Van moeder aarde of van moeder kosmos. En dat een totaal nieuwe werkelijkheid dan eindigt met een song of liberty, met vrijheid. Dat is bevrijding, verlossing of wat dan ook. En dat is in die icoon uitgedrukt. En daarom vind ik hem zo ontroerend. Ik wist niet dat hij bestond. En dan mag u hem dadelijk ook bekijken. Je ziet al die engelen die ze uitstuurt. Want ze stuurt ons en de engelen allemaal uit. Eigenlijk doet ze het zelf ook. In het verhaal gaat ze ook tot in de diepste hel. Maar je kunt niet haar op al die fases uitbeelden. Zij staat dan weer in de hemel. Maar zij beveelt het wel. Dat is één icoon. En dan de laatste, dat zal ik kort houden. Dat zijn de concrete noden. U kunt het niet lezen. Ik heb het met een bril van Louise kunnen lezen. Het is oud-kerkslavisch. Het zijn bijna onmogelijke letters. Maar daar staat eigenlijk precies wat wij in de ochtend citeren in dat gebed voor alle noden. Ook daar zijn het weer engelen. Maar dat zijn concrete noden. Dat is wat Hisamatsu bedoelt met het gewone lijden. Of eigenlijk wij allemaal. Want wij worden opgeroepen in die icoon. Daarom hangt die icoon er ook op. Daarom wordt ook in de Sutra van Kuan Yin gezegd, als iemand gered kan worden door wie dan ook. Ja, door wie dan ook. Dan neemt zij die gestalte aan. Door u, door mij, door wat dan ook. Door muziek, door iets ellendigs. Alles werkt bij aan dat grote gebeuren van verlossing. En dan wordt het opgenoemd. Je ziet daar de zwervers, je ziet de vreemdelingen, je ziet de vernederde en de vertrapte, je ziet de zieken, lijden ongelukkigen, ik heb het allemaal kunnen eenzame, moedeloze, wanhopige, vertwijfelde, die geen raad weten, geen uitkomst zien, de schipbreukelingen, zij die omkomen in de storm, staat erom, dat is net een stukje vergroot, maar het zijn de concrete noden van de litanie. En dat brengt die tweede icoon ons helemaal terug naar hier. Want in feite zijn die iconen er om ons op te roepen. Zoals de teksten die wij reciteren er zijn om ons daarvan bewust te maken. Wat ik gisteren in dat filmpje, wat Petzar zo aangrijpend vond van André, dat hij dat vertelde over Nietzsche. Blijf de aarde trouw en weet uit de chaos een dansende ster te scheppen. Of oneindig leven. En iedereen moet dat voor zich, zoals Hisamatsu, maar ontdekken wat zijn mogelijkheden zijn. Meestal denk ik, tenminste dat denk ik vaak bij mezelf, het is bijna niks wat ik kan. Ik kan een verhaaltje houden, maar in het leven ben ik ontzettend onpraktisch, dat weet u misschien. Maar desondanks, zo'n verhaal geeft hoop. En misschien u ook. We gaan daarmee verder. We gaan de stilte in.